Ik mocht zelf een gedeelte uitzoeken uit Matthäus, dat heb ik maar gedaan dan. Dat is toch makkelijk, hè? Je mag kiezen. En ik heb uitgezocht de zaligsprekingen van Matthäus 5. Daar wou ik het over vertellen, een beetje in verdiepen. Ja, jullie hebben al een beetje gehoord al, hè, met de Syrische diensten. Maar ik ga er iets anders overheen. Zaligsprekingen van Matthäus 5. Wou ik samen over nadenken. Ik lees een stukje voor en dan gaan we erover nadenken. Matthäus 5, vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van de geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zij die zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Ik lees dadelijk verder. Nou, Matthäus. Matthäus evangelie, geschreven door een tollenaar. Een tollenaar was intelligent. Die kon heel goed zaken bijhouden. Was ook bekend met verschillende culturen. De Joodse cultuur, maar ook de Griekse cultuur. De Romeinse cultuur. Hij was natuurlijk in dienst van de Romeinse overheid. Maar ging veel om met andere mensen. Met heel veel soorten mensen was een tollenaar bekend. Moest ook wel om zijn vak goed te kunnen uitoefenen. Kun je ook merken in Matthäus evangelie. Matthäus is heel goed bekend met de Joodse manier van denken. Maar hij schrijft ook echt aan heidenen. Hij schrijft ook echt aan heidenen. Het is niet alleen maar puur voor de Joden gericht. Zijn evangelie is ook verspreid onder heidenen. Dit is één van de meest invloedrijke boeken uit de geschiedenis. Apart, hè? Wat zijn zo invloedrijke boeken geweest uit de geschiedenis? Ja, we zouden met zo weinig kunnen best wel een beetje interactief doen. Wie weet een heel invloedrijk boek uit de geschiedenis? Nou, doe eens wat. Gok eens wat. Zal ik wat zeggen? Ja, zegt u? Ja. Ja, kan. Ja, dat is wel heel, heel veel gelezen, hè? Simpele boeken als De Negerhut van Oom Tom. Ja, dat is wel het begin geweest, aanzet geweest tot de Amerikaanse burgeroorlog, hè? De Negerhut van Tom heeft heel veel mensen de ogen zo geopend dat men zei, die slavernij moet stoppen. Het is echt zeer invloedrijk geweest. Nou lezen we dat niet meer, maar het heeft een tijd, heeft dat een heel continent in beroering gebracht, de burgeroorlog. Nog meer boeken. Das Kapitaal van Marx, natuurlijk de aanzet tot communisme. Er was een boek in Rusland wat ging, wat helemaal rondging in 1908, over wat je moest doen om een echte verzetstrijder te worden. Dat boek wordt helemaal niet meer uitgegeven, maar zonder dat boek zou er misschien geen revolutie geweest zijn. Dus er zijn heel veel invloedrijke boeken geweest. Koran niet. Ik wil echt zeggen, de Koran niet. De Koran wordt door heel veel mensen absoluut niet gelezen. Men maakt zich druk over Boko Haram in Afrika. Men zegt dat het islamieten zijn, dat zijn het ook wel. Men noemt zich islamiet, maar ze zijn bijna allemaal volledig analfabeet. Dus men weet totaal niet wat in de Koran staat. Ook heel veel moslims hebben geen idee wat er in de Koran staat. Men hoort gewoon de imam of de leider en men doet wat hij zegt. Maar zelf bijbellezers, Koranlezers doet men nauwelijks. Dat gebeurt niet veel. Op zich is de Koran wel een invloedrijk boek, maar niet het invloedrijkste boek uit de geschiedenis. Dat is dit. Dat is de Bijbel. De Bijbel is bij uitstek het meest invloedrijke boek geweest. En met name ook dit soort hoofdstukken. Deze hoofdstukken staan uitdrukkingen in die iedereen kent. Die gewoon in de woordenboeken staan, in encyclopedieën staan. Die helemaal zijn opgenomen in onze taal. Heel invloedrijk. En waarom heeft het nou zo'n impact gehad? Dat is natuurlijk apart, dat moeten we nadenken. Dus Matthäus schreef dit. En het Matthäus evangelie is niet chronologisch. Het enige evangelie wat chronologisch is, voor zover we dat weten, is Marcus evangelie. Marcus is het oudste evangelie, het eerste geschreven. Dat is geschreven zeer waarschijnlijk samen met Petrus, dat weten we uit andere bronnen. Lucas is geschreven samen met Paulus, dat weten we ook uit andere bronnen. Buiten Bijbelse bronnen van mensen die kort daarna leefden. Matthäus evangelie is geschreven rond het jaar 40, 50, 60, zo'n beetje, zoiets. Voor de verwoesting van de tempel is het evangelie geschreven en heel veel vermenigvuldigd. En Matthäus was dus heel bekend met allerlei verschillende culturen en schreef tot, in principe tot de eerste christenen, die er toen al waren. Hij schreef tot de eerste christenen, die hele prille gemeentes die er waren in Israël en in Griekenland. De hele prille gemeentes schreef hij toe, maar gebruikte het ook, werd het gebruikt als evangelisatiemateriaal. Om de mensen kennis te laten maken met wat christendom nou eigenlijk is. En heeft alles zo geordend in blokken. Een blokje met gelijkenissen, een blokje met wonderen en ook een blok met allerlei uitspraken van de Heer Jezus. Heeft hij bij elkaar geclusterd en dat genoemd. Wij noemen dat tenminste de bergreden. Lucas heeft een aantal van deze geschiedenissen ook geclusterd. En de Heer Jezus zegt daar, hij sprak op de vlakte. Men noemt dat de reden van de vlakte in Lucas. Waarschijnlijk heeft de Heer Jezus dus meerdere malen deze geschiedenissen verteld. Meerdere malen. Waarschijnlijk was dit echt, dit was het onderwijs van de Heer Jezus toen hij hier op aarde wandelde. En waarom sprak dat nou zo ontzettend veel mensen aan? Waarom? Nou, er staat ergens in de schrift dat er Jezus te rechtertijden gestorven is. Te rechtertijden. En het, als de schrift het zegt, is het ook zo. Maar ik geloof ook echt dat het zo is. Want ik denk een eeuw hiervoor of een eeuw hierna was het nooit zoveel impact gehad. Dit was, deze eerste eeuw was een moeilijke eeuw voor de mensen. Stel je eens voor de Joden. Neem eerst de Joden in gedachten. De Joden waren trots op een identiteit. Waren trots dat zij in het volk woonden wat een Abraham was beloofd. De Joden waren trots op hun tempel. Trouwens, dat was een van de grote gebouwen uit die tijd. Van heinde en ver kwam men om die tempel te bekijken. Het was echt een bezienswaardigheid. Ze waren trots op hun volk en ze dachten, het meest ideaal is als wij een Joodse koning hebben die regeert. En als we geen Joodse koning hebben, dan zijn het toch de hoge priesters die regeren. Priesters, zover men was maar al. En toen kwam men onder het juk van de Romeinen. En de Romeinen die hadden een wereldrijk, Noord-Afrika, heel Europa, het hele Midden-Oosten. Op zich was Israël niet zo heel belangrijk, maar het was een toegang tot Egypte. Egypte waar enorm veel voedsel vandaan kwam. Dat was een buffer naar Parthië, het huidige Perzië. Het Romeinse Rijk zou nooit dit opgeven. En men had geen schijn van kans. Dus eigenlijk, waar blijf je dan als Jood zijnde? Waar blijven de beloftes? Waar blijft je identiteit als Jood? Kun jij nog verlangen naar een Joodse koning? Eigenlijk moest men het hele geloof weer opnieuw gaan definiëren in die tijd. Joden moesten opnieuw gaan denken, wat betekent Jood zijn? En dan komt deze bergrede. Want de hoofdgedachte van deze bergrede is, eigenlijk simpel gezegd, dit is niet onze tijd. Dit is niet de tijd waarin wij heersen. Dit is niet de tijd waarin wij regeren. Paulus sprak die gedachte ook over in Korintherbrief. Die zegt van jullie doen net als jullie nu al regeren. Peter zegt het ook, wij zijn vreemdelingen en bijwoners. Dit is niet de tijd waarin wij regeren. Het is de hoofdgedachte van de bergreden. Dit is de tijd waarin wij verdrukt worden. Waarin we moeten bidden en niet al onze gebeden worden verhoord. Dit is de tijd waarin wij het onderspit delven. En juist in deze tijd, op deze manier, kunnen wij toch God zien. Dat is de hoofdgedachte. En de Joden, die eigenlijk ze opnieuw het geloof moesten uitvinden naar hun eigen ideeën, het moesten loslaten dat ze zouden regeren in hun eigen land, werden geraakt door deze boodschap. Voor hun was dit op tijd. Het was voor hun terechte tijden. En de Romeinen dan. En de Grieken dan. Romeinen hebben heel lang gedacht, wij zijn onkwetsbaar. Wij zijn echt onkwetsbaar. Wij leven in Rome, we hebben niet eens muren nodig. De gevechten die er zijn, die gebeuren ver aan de grenzen van het Rijk. Dagen, weken duurt dat voordat we daar komen. Stel dat we naartoe willen gaan, weken van ons vandaan. Voordat we bij de gevechten zullen komen. Wij hebben het prachtig, wij hebben een regering die we kunnen stemmen. Consuls die we kunnen stemmen, wij leven veilig. En toen kwam de ene burgeroorlog na de andere burgeroorlog. Vreselijke burgeroorlogen waarin Romeinen, de Romeinse legers, plunderend door Rome heen trokken. En de lijsten werden gespijkerd op de deur van de Senaat. Lijsten van mensen die gewoon gedood mochten worden. Die was je leven niet zeker. Keizers kwamen die willekeurig allemaal mensen gingen doden. Alle zekerheden die de Romeinen hadden vielen onder hun voeten weg. En dan komt deze bergreden. Het is je tijd niet. Dit is de tijd waarin je zult lijden. Maar dit is de tijd toch dat je God zult zien. Dat er gebeden zullen zijn. En dit is toch de tijd waarin jij die weg zal gaan. En waarin je uiteindelijk zult overwinnen. Maar op een hele andere manier dan vroeger. En de Romeinen die eigenlijk alle geloof in hun eigen goden hadden verloren. Die goden, de Romeinse goden, hadden Rome in de steek gelaten. Rome was ondergekomen aan de ziektes die de soldaten vanuit de verre landen meekwamen. Die vreselijke ziektes heersten, de burgeroorlogen heersten. Men hunkerde naar iets nieuws. En de vreemde goden werden met open armen ontvangen. De Jezus is dus te rechter tijden. Is dit gebeurd? Andere mensen hebben ook gezegd, dat is de enige tijd waarin het hele Rijk één taal sprak. Ja, eigenlijk twee, Grieks en Romeins, Grieks en Latijn. Waarin je zo ongehinderd kon reizen door het hele land, het hele Rijk, onder bescherming. Er is geen tijd geweest waar een evangelie zo makkelijk verspreid kon worden. Door mensen het allemaal konden verstaan en konden lezen. Dit was de tijd. De Jezus is de rechte tijd gekomen. En in al die wanorde en angst en verlies van zekerheden kwamen dus alternatieven. En alternatieven waren vreemde goden. Isis, Mithras kwam Rome binnen. Maar ook de leer van de Stoïcijnen. En de Stoïcijnen die leerden eigenlijk, doe gewoon wat je moet doen. En de Stoïcijn zegt, want wij kennen het woord Stoïcijns reageren. Een Stoïcijn zegt, je hoeft geen gevoel te hebben. Als jij een vriend naast jou staat en je hebt je vriend goed behandeld, is het voldoende. Als je vriend gewoon dood neervalt, hoef je geen verdriet te hebben, je hebt hem goed behandeld, klaar. Als jij de strijd in gaat en je weet, je hebt je goed voorbereid, is dat voldoende. Als jij gedood wordt, hoef je geen verdriet te hebben, je hebt goed voorbereid. Stoïcijns, als het ware, laat je niet beïnvloeden door gevoelens van buitenaf. Ook een reactie. Die men kreeg, die men vroeg, omdat de tijden zo onzeker waren. De Jezus praat anders, maar geeft wel een andere oplossing. Deze reden dus, de bergreden, zoals wij dat noemen. Die begint ermee. Zalig, dat is mooi hè. Of wel gelukzalig, of gelukkig, kun je allemaal zo vertalen. Gelukkig zijn zij, zo begint het. Gelukkig zijn ze. Net op Psalm 1 zo begint. Gelukkig zijn. Gelukkig hebben wij niet een Heer Jezus die zegt, je moet dit, of je moet zus, of je mag dit niet, of ik zal je dwingen tot dat. En als je dit doet, word je beloond. Als je dat doet, krijg je straf. Zo'n God hebben we helemaal niet. We hebben een Heer Jezus die gewoon zegt, ik wijs jou de weg naar geluk. Ik wijs je eigenlijk de weg naar geluk. En dat is niet het geluk van deze wereld. Misschien niet. Dus niet het geluk bij je schade lachend over straat loopt, dat zou best kunnen. Niet het geluk bij je alles krijgt wat je wil, maar het is wel een geluk. De Jezus wijst de weg naar een innerlijk geluk. En hij zegt, zalig zijn de armen van geest. En zo begint het. Moeilijk, die bergreden. Toch is het bergreden moeilijk. Omdat we ook moeten weten, wat is de bergreden niet? Hoe kun je het combineren met de geschriften van Paulus? De bergreden gaat niet over een komen, over tot geloof komen. Daar gaat de bergreden niet over. De bergreden gaat niet over hoe kom ik tot geloof als zondaar. Hoe kom ik bij het kruis van de Heer Jezus, hoe kom ik daar? En wat is dan mijn zekerheid? Dat is geen onderwerp van de bergreden. De bergreden is hoe leef ik hier op aarde onder deze omstandigheden als gelovige. Het onderwerp schuld en boete en bekering, dat vinden we eigenlijk meer in de geschriften van Paulus. Het is een andere kant, het is een andere medaille. Heel apart, de twee grootste schrijvers uit de Russische geschiedenis, de Russische literatuur, Tolstoj en Dostoevsky, hebben zich allebei gepind op het Nieuwe Testament. En Tolstoj is helemaal vol geweest van de bergreden. Alleen maar de bergreden. Is een school begonnen waar ze geprobeerd hebben te leven volgens de bergreden. Hij is helemaal de leer van Paulus genegeerd. Er was geen vergeving, er was geen boetedoening, er was geen schuld en vergeving aan het kruis. Nee, je moest leven volgens de bergreden. Uiteindelijk heeft graaf Tolstoj, dat was een rijk en aanzienlijk man, al zijn kleren weggegeven en is doodgevroren op een stationnetje. Dat is het einde van graaf Tolstoj. Helemaal alleen de bergreden. Dostojevski aan de andere kant heeft ook een boet geschreven, schuld en boete. Hij was alleen maar geïnteresseerd, ik heb schuld gedaan, ik ben dronken geweest, ik heb een moord gedaan, hoe kom ik daar vanaf? En zijn antwoorden, boete doen. Boete doen. Er moet een soort boete doen die komen van God. Merkwaardig genoeg heeft hij de bergreden totaal genegeerd. Waardoor hij zijn eigen leven misschien wel vol geweest is met schuld en boetedoening, maar toch eigenlijk ook als een beest geleefd heeft. Onprettig voor zijn mensen om zich heen. Twee kanten. Nou, wij als christenen kennen natuurlijk allebei de kanten. Wij kennen allebei de kanten. Wij komen bij de Heere God zonder enige voorwaarden. Wij komen bij het kruis. En daar zeggen, leren wij dus zien dat God ons lief heeft zonder voorwaarden. En als wij bij het kruis komen, dat de Heer Jezus ons vergeeft, op grond van het werk van wat hij daar gedaan heeft. En dat als wij dat aannemen, wij kinderen van God genoemd kunnen worden. En zo gewoon wedergeboren worden. En als wij dan wedergeboren zijn, als wij dan christen geworden zijn, dan zijn we hier op deze aarde. En wat dan? Wat dan? Dan is daar de bergreden. Zo leven wij hier op aarde. Toch blijft de bergreden een boek waarover veel mensen van mening blijven verschillen. Wat ook een veel gehoord gedachte is, en daar is natuurlijk best een reden voor, is dat de bergreden puur voor de Joden is. Zeker mensen die heel goed het onderscheid gemaakt hebben. Matthäus Evangelie spreekt eerst. De Heer Jezus spreekt eerst tot de Joden. Pas als het de afwijzing van de Joden volkomen is geweest, spreekt de Heer Jezus tot de volken. En daarna komt de periode dat hij teruggekeerd tot het geloven overblijfsel. Zeker die mensen die dat duidelijk onderscheiden, hebben de neiging om te zeggen, de bergreden is alleen voor de Joden. Toch moeten we niet vergeten dat Matthäus schreef na het kruis. Matthäus schreef voor de jongste christenen, zowel onder de Joden als de heidenen. Matthäus schreef nadat de Heer Jezus gestorven was en met zijn kennis, zijn bekering in zijn achterhoofd. Dus het is te eenvoudig om te zeggen, dit is alleen voor de Joden. Ik denk dat we daar de schrift mee tekort doen. Hij opende zijn mond en zei, onderwees hen, en zei, zalig zijn de armen van de geest, want van hen is de koninkrijk der hemel. Dat is al de eerste zin. Dus als je met alles gehoord hebt en gelezen hebt, en je zegt, nou, eigenlijk ben ik gewoon arm van geest, eigenlijk gaat het mij dat allemaal, eigenlijk weet ik het allemaal niet. Ik weet niet zo goed wat ik moet denken gewoon. Ik weet niet zo goed. Ik snap het niet zo goed. Ik weet het niet zo goed. Ik vind het allemaal moeilijk te combineren. Ik vind het lastig. Ik zou wel willen dat de Heere God het me uitlegt. Ik heb eens de tijd om te vragen, Heere God, hoe zit het nou eigenlijk? Wat betekent dat nou eigenlijk allemaal? Ik lees het wel. Maar op de een of andere manier begrijp ik het niet. Ik kom niet op mijn hart, kom niet op mijn verstand. Heere God, wat betekent dat? Ik ben zo arm van de geest. En de Heer is dan precies voor jullie. Jullie soort mensen. Die komen het Koninkrijk der Hemel. Die zijn er. Precies voor dit soort mensen. Het is ook niet voor de mensen die alles zo verschrikkelijk zeker weten. Het is niet voor de mensen die zo precies weten wie God is. Die zo kunnen zeggen, God denkt dit, God denkt zus, God denkt zo, God is hier, God is daar. Dus juist voor de mensen die zeggen, God is veel groter dan ik. Ik weet het niet. Ik weet ook niet wat ik aan heel veel dingen moet denken. Ik vind dat lastig, ik vind dat moeilijk. Jullie, zegt de Jezus, jullie zijn gelukkig. Jullie zijn wel gelukzalig. Dat is toch wat, of niet? Dat is toch mooi? Eigenlijk in feite zou je al kunnen stoppen. Zou je kunnen zeggen, blij dat de Jezus dat zegt. Blij dat hij niet allemaal afhankelijk is van ons inzicht. Dat we niet geen geleerden hoeven te zijn. Blij dat het juist voor ons gewone mensen is. Zalig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Ja, treuren hoort er dus wel bij. De Heer Jezus, als wij bij hem komen, belooft hij onze hele grote toekomst. En hij belooft ons dat God ons niet zal verlaten. En hij belooft dat de Heilige Geest in ons komt op het moment van onze bekering. En dat hij niet uit ons zal gaan. En hij belooft en belooft dat we bij hem zullen zijn. Maar hij belooft niet dat we niet zullen treuren. Tegendeel. Treuren hoort er gewoon bij. Het hoort erbij. De Jezus zegt duidelijk. Dit is niet de tijd van het grote overwinningsleven. Dit is niet de tijd waarin jullie niet zullen treuren. Geen verdriet zullen hebben. Dit is de tijd waarin jullie gewoon ook zullen treuren. En dat vinden we heel moeilijk. Dat blijven we nog steeds moeilijk vinden. En elke keer als er ziekte in ons leven komt, ernstige ziekte, bij onszelf of bij een ander, dan hebben wij een gevoel alsof we zeggen, ja, dat is niet eerlijk. Dit mag niet. Waarom? En als er iemand ziek wordt die actief is in de evangelisatie, of wat dan ook, of iemand die ons verdierbaar is, die echt christen is, dan zeggen we, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Waarom laat God dit toe? En dan zeggen we, nee, zeggen we tegen elkaar, we gaan bidden. Wij gaan echt bidden. Ik weet zeker, zeggen we dan tegen elkaar, ik weet zeker, als wij maar genoeg bidden, zal ik wel genezen worden. Nee. Nee, treuren en dood horen gewoon nog bij dit leven. Dat hoort erbij. Dat is erbij. Alleen, zegt de Heer, ik zal jullie troosten. Dat is het enige. Hij zal niet de oorzaak van het verdriet wegnemen. Hij zegt, ik geef je wel troost. Eén keertje bij hem in de hemel zullen zijn. Zal onze tranen afgewist worden. En hier op aarde kunnen we ook troost krijgen bij hem. Niet dat we niet zullen treuren, maar het is een ander soort treuren. Zalig zij zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Niet de agressieve. Niet degene die de wapens in de handen nemen. Het zijn niet de mensen die oproepen tot de oorlog. Dat hun geloof moet overwinnen. Het is niet de mensen die zeggen, we zullen al onze tegenstanders, al onze de niet-gelovigen, moeten we de hersens inslaan, we moeten de kelen doorsnijden, die zullen allemaal de erfenis, de aarde niet beërven. Wij, als we zachtmoedig zijn, dat soort, wij zullen de aarde beërven. Laat ik het heel simpel zeggen. De losers zullen winnen. En de winnaars van nu zijn de losers op de lange duur. Zo is het eigenlijk. En de Heer zegt eigenlijk, zalig zij die het nu en ze beneerleggen dat het losers zijn. Omdat ze bij mij willen horen. Zoals de Heer Jezus niet toegestaan heeft dat Petrus een oor afsloeg. Zoals de Heer Jezus niet toegestaan heeft dat de discipelen zeiden, dat er bliksem op die dorpen komen. Gezegd dat jullie het niet van jullie, wat voor geest jullie zijn. Ze heeft geen geweld gebruikt hier op aarde. Is in tegendeel zelf gevangen genomen. En heeft voor het oog, in het oog der mensen verloren, om op te staan naar de hemel te gaan. Zo zal ons leven zijn. Zalig de zachtmoedige. Dat is heel wat anders. Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, niet vechten voor gerechtigheid, niet opstaan en eisen naar gerechtigheid, niet zeggen ik heb recht op gerechtigheid, maar die er wel naar hongeren en naar dorsten. En naar het journaal kijken en de wereld om hen heen. En zeggen, oh, ik wou dat er een periode komt van gerechtigheid. Ik wou dat er een periode kwam waarin niet miljoenen mensen nog in slavernij leven. Waar er miljoenen kinderen nog van 12, gewoon 14 of 15 uur per dag voor een handje rijst moeten werken in de fabriek. Ik wou dat er een periode kwam waarin mensen, mannen en vrouwen gelijk waren, vrouwen niet meer mishandeld werden enzovoort, kinderen mishandeld en misbruikt werden. Ik honger eigenlijk naar een periode dat er komt. Het doet gewoon zeer als je het ziet. Je hoopt dat er een periode komt dat een keertje gerechtigheid komt. Het is niet zo dat je op de barricades gaat. Je grijpt geen tank om naar je fabriek in India te rijden en de kinderen te bevrijden. Je geeft geld, je doet wat je kan, maar je weet dat het onvoldoende is. Je weet dat je het nooit allemaal zou kunnen tegenhouden, maar je hongert er wel naar. Omdat je weet dat het zo anders kan. En zo anders hoort te zijn. En de Jezus zegt, gelukkig maar. Zij die hongeren en dorsten. Want zij zullen het een keertje meemaken. Zij zullen het een keertje meemaken. Weet je, er komt een tijd dat de Jezus zal regeren hier op aarde. Er komt een tijd dat er geen kindermisbruik meer zal zijn, geen kinderarbeid meer zal zijn, geen geweld meer zal zijn, geen onderdrukking, dat vrouwen niet zo raar over straat hoeven te lopen met rare gewaden enzovoort, maar gewoon hun gezicht kunnen laten zien. Er komt een tijd waarin alles eerlijk is. Die tijd komt er. Er komt ook een tijd dat wij in de hemel zullen zijn, maar er komt ook een tijd dat die gerechtigheid is hier op aarde. Als wij dat zicht kwijtraken, als we die hoop opgeven, als we zeggen, nou weet je, het speelt allemaal niet meer mee, dan wordt het treurig voor ons, hoor. Dan wordt het treurig. We hebben nog hoop op de toekomst. Weet je, je kan soms zo verdrietig worden, zo down worden, zo somber worden. Alles wat er om je heen gebeurt en de Jezus zegt, honger maar naar gerechtigheid. Het komt een keertje, het komt een keertje. Ik kom een keer terug. Het zal gebeuren. Daarom is het ook zo goed. Daarom dit evangelie, met name dit evangelie, wordt ook echt verteld over de toekomst. Verschillende plaatsen, niet alleen Matthäus 24, de verdrukking, maar ook dat er Jezus verheerlijkt is op de berg. Daar heb je al een glimpje van de toekomst die we kunnen krijgen. Glimpje ervan. Andere momenten iets zullen zien van de toekomst, als hij zal komen en de schapen en de bokken zal scheiden. Juist in dit evangelie, waarin op dit soort dingen gaat, krijgen we steeds luikjes worden geopend met ogen op de toekomst. Daarom is onze toekomst ook zo belangrijk om vast te houden. Ons daarmee bezig te houden. Dus raken we dat kwijt, dan wordt alleen maar deze aarde is. Dan zou het er gewoon teleurgesteld worden en bitter worden. En dan zou je zeggen, we moeten er nu moeten wij zorgen dat er gelukkig worden en vaardigheid komt. En dan word je totaal anders. Zalig zijn, wie zullen God zien, zegt de Heer Jezus. Wie zullen God zien? Degene die rein van hart zijn. Rein van hart. Niet degene die vlak bij de tempel wonen. Niet degene die de grote tempels hebben. Niet degene die de baas zijn. Niet degene die eindeloos bezig zijn met uiterlijke rituelen. Want dat hadden ze in die tijd ook. Die rituelen van Isis en Mithras konden eindeloos zijn. Eindeloos rituelen. Niet die. Het gaat om je hart, zegt de Jezus. Wil je God zien? Het gaat om je hart. En nou maken we een sprongetje natuurlijk naar Paulus. Wie zegt er hier dat hij rein zijn hart is? Ik niet hoor. Ik heb genoeg verkeerde dingen in mijn hart die zomaar komen plotseling. Die niet rein zijn, die niet goed zijn. Maar wij zijn dus wel gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Zegt Paulus, wij zijn gereinigd door zijn bloed. Maar dat stelt ons in staat om God te zien. Niet onze inspanningen. Niet of we bij een tempel wonen, ja of nee. Niet of we de juiste offers brengen, ja of nee. Of we dingen begrijpen, het gaat om ons hart. En God wil ons hart aanraken. Hij wil dat reinigen door bloed. Dat is een eenmalige reiniging. En daarna wil hij blijven reinigen door water. Door water, water, de wassing van zijn woord. Steeds is een woord wat ons reinigt. Hij wil, en dat is de sleutel om God te zien. Niet hetgene. Het is een heel ander leven dus. Kan je nog even terughalen, die Jood. Die zegt, wij wonen hier. Dit is ons land. Het doel is de Romeinen eruit te gooien. Het doel is weer dat wij weer Jood zijn. Het doel is dat we al onze offers weer gesteld worden. Het doel is dat wij gewoon helemaal zichtbaar zijn als Gods koninkrijk op aarde. Dit is heel anders. Dit is heel anders. En die Romeinen die zeiden van, wij moeten toch eigenlijk allemaal uitkiezen wat voor godsdienst we doen. Dan moeten we echt goede keuzes in maken. En daar gaan we ook volledig voor. Al die offers, ook kost het kapitalen. We moeten 's ochtends offer brengen, 's avonds kleine offers, grote offers. We moeten er helemaal voor gaan. Dit is heel anders. Dit gaat niet om uiterlijke dingen, het gaat om innerlijke dingen. En uiteindelijk is dan ook zo dat jij bij jezelf vraagt, hoe kan dat dan? Hoe kom ik daar ooit? Dan kom je bij het kruis. En als je bij het kruis bent, dan vraag je, hoe moet ik dan leven? Dan kom je bij de bergreden. En als je bij de bergreden zegt, ja, maar ik heb toch wel vergeving nodig, dan kom je naar het kruis. Het past in elkaar, het zijn twee verschillende dingen, maar het past zo in elkaar. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen. Oh, het is al 9:10. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Die worden kinderen Gods genoemd. We hebben dus heel veel presidenten gehad in Amerika. Heel apart. Er was er eentje bijna af vorige eeuw, die altijd maar één ding bezig was: vredestichten. Dat was Jimmy Carter. Jimmy Carter is de enige waarvan we eigenlijk kunnen zeggen, nou dat weten we heel zeker. Die was een wedergeboren christen. Nu nog is hij op pad om connecties te leggen met Noord-Amerika, proberen vrede te stichten. Hij was de vredestichter bij uitstek. De enige van je echt zegt, als kind was hij bezig met evangelisatie, een echt christen. De geschiedenis noemt hem een van de slechtste presidenten. Want hij heeft ook het minste bereikt. Klopt ook. De beste presidenten waren de presidenten die keihard waren. Een keer Rusland op de knieën kregen. Die dingen veroverden. De maatstaf van de wereld is niet onze maatstaf. Jimmy Carter was in de ogen van de wereld de minste van de presidenten van de hele afgelopen eeuw. Samen met Bush. Men noemt hem echt de zwakste president. Maar in onze ogen is hij degene die de vredestichter was. De wereld en wij, als de wereld kijkt en wij kijkt, het is zo anders. Het is zo anders. En de losers onder de presidenten, ik bedoel het allemaal niet vervelend of naar, maar de losers van de presidenten is in Gods ogen de ene waarvan we zeker weten dat hij bij ons zal zijn in het paradijs, in de hemel. Jimmy Carter, het is anders. Zalig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wij zullen dus vervolgd worden. Wij, dat is zo duidelijk. Geloof in mij, zegt de Jezus, en je wordt vervolgd. Paulus zegt het ook, je wordt vervolgd, je zal worden vervolgd. En er zijn korte periodes geweest in de geschiedenis waarin het niet zo was. En er zijn streken, zo in Nederland, waar het niet zo is. Maar geloof me, als je in Rotterdam of in Amsterdam of in Den Haag, dan word je gewoon vervolgd hoor. Dan word je gewoon uitgelachen, dan word je gewoon bespot. Dan word je gewoon niet zo serieus aangenomen. Dan kun je promotie wel missen als je gewoon echt serieus christen bent en ervan getuigd. Kun je gewoon goed tegen jou gezegd worden, jullie vrouwenkul, dat zijn we allemaal achter ons. Willen we niet meer horen gewoon. Willen we niet meer wat je allemaal doet, wat je allemaal zegt. Het is niet zo makkelijk om christen te zijn in Limburg of in Brabant of wat dan ook. Het is allemaal niet zo eenvoudig. Er zit niet zo'n vervolging als in sommige andere landen. Maar vervolging is er zeker. Ook in Engeland. Engeland loop je allemaal promoties mis als je evangelisch christen bent op het moment. En Engeland is ook niet zo leuk meer op dat moment. Jullie zullen vervolgd worden, zegt de Heer Jezus. Maar zalig. Geef niet. Gelukkig ben jij. Want voor dat soort mensen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men smaadt en vervolgt door het liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen. Wij krijgen dus loon in de hemelen. Dat krijgen wij. Dus de Heer Jezus zegt, elke keer als ze voor jou smaad doen, elke keer als ze jou lelijk benaderen, iets lelijks van jou zeggen, is blij. Want ik zie het. En ik schrijf het op. Komt er allemaal bij. En openbaringen staat dat al onze gebeden worden bewaard op schalen. Al onze gebeden worden bewaard op schalen, staat er in openbaringen. En de rest zegt hier, elke keer als je gesmaad wordt. Ik zie het en ik onthoud het. En er komt het loon bij. En wat voor loon het is, weet je, dat kunnen wij niet zien. Daar hebben wij geen idee van. Wij hebben er sowieso geen idee van. Ietsjes, misschien kun je uit de schrift lezen wat het zal zijn in de hemel. Maar we weten het niet. We kunnen ons helemaal niet voorstellen. Miljarden mensen en allemaal staan ze vooraan. We staan er met miljarden en tegelijkertijd hebben we het idee dat wij de enige zijn bij de Jezus. Dat we allemaal in de ogen kunnen zien. Wij kunnen, het gaat boven verstand. Maar als er eentje weet hoe het zal zijn, dan zegt Jezus dat. En hij zegt, er is loon. Er is loon in de hemel. Ik zie wat jou overkomt en geloof me. Het wordt gecompenseerd. Er komt loon voor. Wat betekent dat nu allemaal? Betekent in ieder geval, hoofdlijn, dit is niet onze tijd. Tweede lijn, onze tijd komt nog. En daar richten we wel de ogen op. Daar zijn we wel mee bezig. Met een tijd van gerechtigheid. Daar kijken we wel naar uit. En we weten dat loon er voor ons komt. Daar kijken we naar vooruit. Wat betekent dat dan? Dat wij ons leven hier op aarde zinloos is? Dat ons leven hier op aarde gewoon een kwestie is van ondergaan en lijden en afwachten wat er later komt? Nee hoor. Vers 12, 13. U bent het zout der aarde. Zegt de Jezus. Niet je hoeft het te zijn. Je bent het. Jij bent het zout der aarde. Jij houdt verderf tegen. Jij houdt verderf tegen. In extreme vorm zelfs zo. Tetrusense 2. Extreme vorm. Onze aanwezigheid zorgt er wel voor dat de antichrist zich niet kan openbaren. Want die kan zich pas openbaren als de geest die in de gemeente is, wordt weggehaald. Pas na de opname kan de antichrist zich openbaren. Dus wij zijn als zo sterk zout, zijn wij, dat die antichrist die toch komt met de macht en de kracht van de Satan, zich niet kan openbaren zolang wij er zijn. Gewoon zijn. Dat is toch wat? Zeker hebben wij hier een functie hier op aarde. Wij houden bederf tegen. Wij houden echt bederf tegen. En niet alleen de antichrist. Maar alle vormen van bederf houden wij echt tegen. Dat is gewoon zo. Waar de christenen zijn, is het toch anders dan wanneer er geen één christen is. Gewoon door het feit dat wij er zijn. De Jezus zegt, tuurlijk zijn jullie niet de machthebbers, jullie zijn niet de winnaars, maar jullie zijn wel het zout. Wel komt iets achteraan. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertrapt te worden. Zout in die tijd was natuurlijk niet alleen voor de smaak, maar met name ook om het verderf van vlees tegen te gaan. Je vrees het vlees helemaal in met zout. Zuiver zout, dat was er bijna niet. Het is altijd vermengd met zand. Altijd. Kon bijna niet anders. Dat zouden wij in de winkels hebben, dat was toen bijna niet. Altijd zat er iets zand bij. En op een gegeven moment kan je dat vermengen met nog meer zand. En je kan het vermengen met nog meer zand. En als het helemaal vermengd is met de zand van de wereld, zeg maar, dan heeft het geen kracht meer. Dan kan je het vlees al mee insmeren, maar dat helpt niet meer. Er komt dus een tijd, zegt de Heer Jezus, dat de gemeente zo vermengd is met de wereld dat geen kracht meer heeft. En dan wordt het dus door, en dan wordt het weggeworpen. Dat zal gebeuren. We moeten niet vergeten, het is een beetje een raar idee. Als wij aan de opname denken, is dat, denken we natuurlijk altijd heel positief erover. En dat is ook zo. Dat is natuurlijk heel positief. Maar een opname is tegelijkertijd ook een oordeel. Zoals Sodom onder het oordeel kwam, maar vlak voor het oordeel kwam Lot eruit werd gehaald, komt op een gegeven moment de kerk hier op aarde onder het oordeel van God. De gelovigen worden eruit gehaald door de opname. En wat er overblijft wordt gekenmerkt als de hoer van Babylon. En zal door mensen worden vertrapt. De gemeente zal op een gegeven moment ook zo vermengd zijn met de wereld, dat het op een gegeven moment wordt vertrapt. En hoe moeten we dat zien, vermengd met de wereld? Ja, iedereen loopt nou weg met de paus. Hè? Knevel loopt weg met de paus. Ja, iedereen loopt weg met de paus. Ik vind het ook een sympathieke man. Ik vind het ook eerlijk waar. Ja, ik vind het wel. Maar deze man had wel gezegd... Christen zijn en islam hetzelfde. Zij bidden dezelfde God. Zij hebben precies hetzelfde als wij. Zij komen gewoon in de hemel, net als wij. Of je nou tot Jezus bidt, zo zegt hij dat. Tot God bidt, of tot Allah. Het is allemaal hetzelfde. Wij moeten de islamieten zien als onze broeders. Er is niet zomaar één weg. Wel nee, er zijn een heleboel wegen. En ook de weg van de islam leidt naar behoud. Dat zegt deze paus. Dat is zijn leer. En dat het daarnaast een hele sympathieke man is. Dat hij hele goede dingen doet, goede ideeën doet. Dat maakt alleen maar innemender. Natuurlijk is innemend. Maar dat is nou vermengen. Dat is vermengen met de wereld. En als dat eenmaal gemeen goed wordt. Als daar het christendom door gekenmerkt zal worden, ja. Dan zal op een gegeven moment de periode van Laodicea, de laatste gemeente van Openbaringen 2 en 3. Zo lauw. Dat het niet heet of koud meer is. Dan zal de Heere God zeggen, het oordeel komt over deze gemeente. Maar ik haal eerst de mijne eruit. Zoals Lot gehaald is uit Sodom, zullen wij uit de gemeente gehaald worden. De opname. En dan gaat het oordeel verder. Zo is dat. Zo zal het zijn. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat. Maar op een standaard. En die schijnt voor allen die in huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Dat zij goede werken zien. En uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Dus we zijn niet alleen een zout. We zijn een zout. Wij zijn ook een licht. En kwaad genoeg. Dat zout wordt op een gegeven moment gezegd dat het weggeworpen. Als het zijn kracht verliest. Wordt van het licht niet gezegd. Je zou kunnen zeggen. De gemeente verliest op een gegeven moment zijn kracht. Zijn kracht. Dat wordt dan weggeworpen. En het zal niet meer de antichrist tegenhouden. Maar er zal wel altijd licht zijn. Er zal altijd een getuigenis zijn. Ook al wordt de gemeente opgenomen, alle gelovigen, dan nog is er een enorm getuigenis in die 7 jaren die erover blijven. Sowieso 144.000 Joden die rondgaan. En ontelbare schaar die het geloof komt. Ook in die periode is er licht. Er zal blijkbaar altijd licht zijn. Er is altijd ergens licht. Heel apart. Kom ik op terug, want ik wil nog een paar andere dingen lezen. Vers 44. Nee, kijk. Ja. Vers 39, ik zeg het verkeerd. 39. Tot te laat doen wij. Het is nou 9 uur. Hè? 10 minuutjes nog? Zoiets? Oké. Okay. Gerrit, wat was gebruikelijk? 8:15, hè?
Ja, ongeveer.
Ongeveer. Nee, maar ik moet ook niet vervelend worden. Dus, ik moet voorkomen dat je gewoon weglopen, hè? Moet je voorkomen natuurlijk, hè? Ik zeg u, wat zei ik nog net? 39, hè? Ik zeg u echt dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechter wang slaat, keer hem ook de anderen toe. Daar heb ik nou een aparte herinnering aan. Gisteren heeft ook de herinnering aan. We waren bij iemand, ik kwam uit Iran. Ja, weet je nog? En die zei tegen ons... Oh, sorry. We kwamen bij iemand op bezoek, die kwam uit Iran. Die zei, ik woon in Iran, ik wist niets van de Bijbel. En ik hoorde één vers, heb ik gehoord. Eén vers, blijkbaar was dat. Kwam er door op de Iraanse tv in de Bijbel staat. Blijf één dingetje. Wie op de wang slaat, moet je de andere wang toekeren. Hij zegt, ik vond dat zo apart. Hij zegt, dat leren we echt niet in islam. Wat wij leren is, wie jou op de ene wang slaat, dan moet je gewoon knalhard terugslaan. 3 keer. Dat leren wij. Wat wij leren in Iran is, degene die jou slaat, moet je het liefst gewoon doodslaan gewoon. Dat leren wij. En kijk eens, zegt hij. Hoe wij hebben onderling Saudi-Arabië, onze bittere vijand. Jarenlange oorlog met Irak. Ellende in Afghanistan. Toestanden in Pakistan. Wij hebben overal oorlog. Wij met onze manier hebben overal oorlog. En hebben zo geraakt. Door het ene vers keer de andere de bank toe. Dat hebben zo honger naar de Bijbel. Dat een mens uit een oom uit Amerika overkwam. Dat hij zei, vertel mij, wat staat er meer in de Bijbel? Vertel mij. Wat is dat voor boek waarin dat staat? En is in Nederland gekomen. En we hebben hem gedoopt. Hij is christen geworden. Hij heeft een vergeten echt aangenomen. Het was zo anders, maar het was ook zo anders dan wat deze mensen geleerd hadden. Het vers, een oog om oog, een tand voor tand, dan staat het oude tussenmens eigenlijk gezegd tot de rechters. Dus gezegd, als er sprake is van rechtspraak. Mensen in die tijd zeiden ze, als ze mij één klap geven, geef ik 10 terug. Als ze me 1 tand uitslaan, sla ik een hele gebit aan de borrels. Nee, zegt de Heere God, rechtspraak is 1 tand eruit, 1 tand terug. 1 oog eruit, 1 oog terug en meer niet. Dat is het. Dat is een hele humane, beperkende regel voor rechters. Niet bedoeld voor het dagelijks leven. De mensen het recht hadden in het dagelijks leven dood te doen. Hebben Joden er wel van gemaakt. Joden hebben gezegd, oh, dat is dat mijn recht. Die hebben het van een beperkende regel omgemaakt tot een recht. Ik heb het recht om terug te slaan. 1 keer maar, als hij mij 1 keer geslagen heeft. Als mijn tand uitslaat, heb ik het recht om hem een tand uit. Zo is het nooit bedoeld geweest. Maar de Jezus zegt, geen weerstand te bieden aan de boze. Die u op de rechterwang slaat, sla hem ook, keer hem ook de andere toe. En als u iemand voor het gerecht wil dagen en in onderkleding nemen, geef hem ook de bovenkleed. En wie u zal dwingen een mijl te gaan, ga er 2 met hem. En geef aan hem die u van iets vraagt. En keer u niet af van hem die van u lenen wil. Op andere plaats staat er ook een beetje wat hij leent. Je moet het niet vergeten. Lenen was dan zelfs een jurk, een mantel lenen of een kleding lenen of onderkleding lenen. Hè? Dat was wel essentieel. Hè? Niet als je iemand zegt, mag ik je boekje lenen van je? Je hebt een leuke boek, mag je het lenen? Nee, kleding lenen. Slaven kregen in die tijd 1 keer per jaar kleding. 1 keer per jaar kreeg je eenvoudig tenue. Gewoon eenvoudig iets wat ze konden dragen. Was het eerder stuk als je pech had. Liep je gewoon naakt over straat. Gebeurde in die tijd. Als men dan zegt, kan ik van jou kleding lenen totdat ik weer een nieuw stuk krijg? Tuurlijk zegt de Heer, leen jij dat. Je geeft hem wel meer dan dat. Als iemand zegt, ik heb het 's nachts verschrikkelijk koud en ik heb geen mantel om me heen te slaan tegen de kou. Tuurlijk geef jij hem een mantel als jij er 2 hebt. Tuurlijk doe jij dat. Dat is wel iets anders dan een boek uitlenen of wat dan ook. Het gaat om de essentiële dingen. Tuurlijk zeg ik, hey, doe je dat. Maar blijkbaar was het in die tijd helemaal niet natuurlijk. Blijkbaar was het helemaal niet gebruikelijk. Niet bij de Romeinen en niet bij de Joden. De Romeinen gaven niet aan bedelaars. En een bedelaar iets geven was 2 manieren fout. Cicero gezegd of Cato. Ik even één van de 2. Laat me zeggen Cato. Ik geloof Cato gezegd. Iets aan een bedelaar geeft 2 manieren verspilling. Je verspilt hetgene wat je geeft. Maar je verlengt ook een nutteloos leven. 2 manieren verspilling. Niks geven. Niet vergeten, die jonge man hè, die bij de varken zat in een vreemd land, die kreeg ook niks. Hè? Bij de Romeinen en Grieken ging je gewoon dood. Alleen bij de Joden, die gaven nog wat. Die nog wel, als enige die dat deden. De Jezus zegt, geef gewoon. U hebt gezegd wat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijanden moet u haten. Staat niet in de Bijbel. Er staat wel, je moet je naaste lief hebben. En de Romeinen hebben er achteraan gezet. En je vijanden mag je haten, maar ik zeg u, heb je vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Dat is wel heel erg anders. De Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft het voorbeeld gegeven hier op aarde. Hij heeft dat degene lief gehad die hem haten. Hij is voor ons gestorven toen we hem nog haten. Toen wij nog vijanden waren. Toen we niets met hem te maken wilden hebben. Toen is hij voor ons gestorven. Toen heeft hij gezegd, voor die ga ik sterven. Hij is voor ons gekomen, toen wij vijanden van hem waren. En voor de vijanden hier op aarde, heeft hij gebeden. En wij zullen het ook moeten doen. En ik denk, dat in deze tijd, er steeds meer vijanden zullen komen. En de angst slaat je nu en dan om je hart. Toevallig keek ik voor ik hier naartoe ga nog even het journaal. En dan gaan ze een heel groot islamitisch centrum openen in Rotterdam. Een salafistisch centrum. Dat betekent echt extreem, extreem fanatiek islam. Dat zijn werkelijk die imams die zeggen van, dat alle ongelovigen mag je een zwaard tegen de keel zetten en ze doden. En de reactie van de Rotterdamse mensen, de leefbaar Rotterdam, is ook, we willen ze niet weg ermee, we zullen het uiterste verzetten. Dat kan ik me heel goed begrijpen. Heel goed begrijpen. En dat een heleboel christenen dat ook, ik vind eigenlijk ook, ik wil het ook niet in Rotterdam, niet in Nederland. Ik vind het vreselijk. Wat halen we binnen? Wat laten we toe dat kinderen daar worden opgevoed? Want daar worden een hoop kinderen opgevoed. Daar worden mensen getraind, opgeleid gewoon. Opgevoed met het feit, jij mag, jij moet zelfs ongelovigen mishandelen doden. Of moet dat? En dan zegt de Jezus, heb je vijanden lief. Dat ze wel onze vijanden zijn. En we hebben heel lang geen vijanden gehad als christenen in Nederland. We hadden geen vijanden. Maar het komt steeds meer. Het komt steeds meer. En ik denk, sommigen zeggen ook, wat er nu allemaal in Europa gebeurt, is een soort oorlog van geloof. Dus niet geloof, atheïsme, dat is de grootste groep is natuurlijk Europa, tegen islam. En christen zijn tegen islam. Het is een geloofsoorlog wat er komt. Het wordt alleen maar erger. Denk bijvoorbeeld aan het beeld van Daniel. Alle onderste beeld. 10 tenen. Maar het was steen vermengd met leem. Half steen, half leem. Dat mengt nooit. Dat pakt nooit. Dat wordt nooit een eenheid. Dat breekt alleen maar af. Het lijkt erop alsof in de eindtijd, ook in de eindtijd van de openbaring, alleen maar enorm veel onderlinge oorlogen zullen zijn. Onderlinge strijd zal zijn in Europa. En de Jezus zegt, die strijd zal er zijn. En er zullen vervolgingen zijn. En er zullen vijanden zijn. En je zult niet winnen. Want ik win, zegt de Jezus, als ik kom. Ik ben de overwinnaar. En in de tussentijd is het jullie taak om te bidden voor je vijand. En word je gespaard, wees blij. Ik hou alles bij. Ik teken alles op. Alles wordt vergoed. Alles wordt uitbetaald. Alles het loon in de hemel. En hou je ogen gericht op de toekomst. En hou je met de toekomst bezig. En ga niet in een kramp leven van haat naar de ander. Heb ik ook niet gedaan, zegt de Jezus. Maar jullie bij mij gehangen. En ik heb jullie lief gehad. Kijk waar je bent. Het is een wel grote opdracht. Het zijn wel dingen. Hoe meer je Gods woord leest, hoe meer je denkt van, oh, wat is het anders dan ik ben? Ik heb er helemaal geen zin in. Jullie wel? Nee, is toch zo? Ik heb er helemaal geen zin in om mijn vader lief te hebben. Ik vind het veel te moeilijk gewoon. Ik zie in mijn hart dat ik het helemaal niet in mij heb. Niet de behoefte en niet de kunst. En niet de kunde. Ik vind het heel moeilijk om iemand zo mij smaadt, om zo me onderuit haalt. Om dan liever dan blij te zijn dat ik loon in de hemel heb. Dat vind ik heel moeilijk. Ik vind het heel lastig, dit soort dingen. Ik vind het, als je het leest, dan kom je wel uit bij Paulus. Dan kom je uit bij de Romeinenbrief. Dat we echt vergeving nodig hebben. We hebben echt vergeving nodig. En we zijn gerechtvaardigd niet door onze werken. Absoluut niet. Niet eentje, maar we zijn gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus. Maar als we daar dan zo zijn, als we daar zo zijn, en ik heb het niet de vers eventjes wel snel gedaan, er staat zonen van God genoemd te worden. Zonen van God, iets anders dan kinderen van God. Helaas doet de herziene Statenvertaling daar een beetje slordig in. Kinderen van God ben je door positie, zonen ben je door gedrag. Een zoon is een volwassen kind, maar dat laat zien. Willen wij een zoon van God genoemd worden, willen we dat, dan is dit de weg die we moeten gaan. En ik ben er niet zo succesvol in tot nu toe, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat is gewoon zo. Ja, ik wil eerlijk zeggen, misschien zegt u dat ook. Het zit niet, ik vind het geen aantrekkelijke weg. Maar het is wel de weg die door Jezus ons voorgegaan is. En als we onze zonden beleiden, onze tekortkomingen beleiden, God is genadig die ons allemaal vergeeft. En God is genadig die zegt, je hebt het 99 keer niet gesnapt. Je hebt het 100 keer geweigerd. En als je alles beleidt, en je wil nu beginnen, dan zal ik jou erbij zijn. Dan zal ik jou helpen met mijn geest in jou. En elke keer dat je struikelt, zal ik je vergeven. Want dit is de weg. Dit is de weg die we moeten gaan. Amen. Zullen we samen bidden? Heere God, we komen bij u. En wil ik zeggen dat we helemaal niet zo zijn. Heer, het is voor ons zo lastig, het is zo anders. Maar we zijn er dankbaar dat u dat allemaal weet. U wist het ook van tevoren. En u hebt ons alles vergeven. En ook nu, als we onze zonden beleiden, vergeeft u ons. En we hoeven ook niet niet te schamen voor u, maar mogen bij u komen als een kind bij zijn vader komt. En we willen vragen, Heer, God wil ons helpen. Onze ogen openen voor wat we moeten doen. Wil ons zegenen. We geven, Heer, dat uw woord in ons gestalte krijgt. Dat we herkenbaar worden als zonen van God. Wil ons zonen bij zijn. Wil u bidden, Heer, voor straks. Wil ons allen veilig thuis brengen. Ons een goede avond schenken. En geef zich, Heer, dat uw woord een belangrijke rol in ons leven speelt. En we bevelen ons zo bij u aan. Amen.